Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente uit Psalm 19 zingen wij het vierde vers. Des Heeren wet nochtans, verspreid volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. Het is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leert. Psalm 19 en daarvan het vierde vers. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het 18e hoofdstuk, de versen 15 tot en met 20. Wij herzeggen nu Matteüs 18 van het 15e tot en met het 20e vers. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het vijfde vers: waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren, gewis als hij het houdt naar het heilig blad. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is.
Thank you.
We lezen nu Matteüs 18, vers 15 tot en met 20. Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog één of twee met u, opdat in de mond van twee of drie getuigen alle woord besta. En indien hij denzelve geen gehoor geeft, zo zeg het der gemeente. En indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zei hij u als de heiden en de tollenaar. Voorwaar zeg ik u, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden wezen. Wederom zeg ik u, indien er twee van u samen stemmen op de aarde over enige zaak die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van mijn Vader, die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. Tot zover.
De gemeente.
Thank you.
Gemeente, in verband met de doopbediening deze middag is de prediking van morgen uit de Heidelbergse catechismus. Aan de beurt is zondag 31, die we eerst aan u willen voorlezen. Vraag 83, wat zijn de sleutelen des hemelrijks? Antwoord, de verkondiging des heiligen evangelies en de christelijke ban, of uitsluiting uit de christelijke gemeente, door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten wordt. Vraag 84, hoe wordt het hemelrijk door de prediking des heiligen evangelies ontsloten en toegesloten? Antwoord, alzo als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen, alle en een iegelijk, verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun, zo dikwijls als zij de beloftenis des evangelies met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonde van God om der verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toren Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren, naar welk getuigenis des evangelies God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. Vraag 85, hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban? Al zoals volgens het bevel van Christus degene die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten, der gemeente of degene die van de gemeente daartoe verordineerd zijn, aangebracht worden. En zo dat zij aan de vermaning, en zo zij aan de vermaning zich niet storen, van hen lieden door het verbieden der sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden. Uit het rijk van Christus gesloten worden en wederom als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Gemeente, het gaat in zondag 31 over de sleutelen des hemelrijks. We staan stil bij drie gedachten. In de eerste plaats letten we op de hantering van de beide sleutels in het algemeen. Onze tweede gedachte, de hantering van de eerste sleutel in het bijzonder. En onze derde gedachte, de hantering van de tweede sleutel in het bijzonder. Dus de sleutelen des hemelrijks. Onze eerste gedachte, de hantering van beide sleutels in het algemeen. Vraag en antwoord 83. Onze tweede gedachte, de hantering van de eerste sleutel in het bijzonder, vraag en antwoord 84. En onze derde gedachte, de hantering van de tweede sleutel in het bijzonder, vraag en antwoord 85. Gemeente, de vorige keer hebben wij stilgestaan in de voorbereidingsspreek bij zondag 30. Voor wie is het heilig avondmaal des Heren ingesteld? En we hebben toen gezien de taak die er ligt voor de prediker om in de prediking aan te wijzen wat het ware geloof is en wat het ware geloof niet is, en dat de hoorders zichzelf moeten beproeven door middel van zelfbeproeving. Wij moeten ons hart leggen naast de prediking van de drie stukken, ellende, verlossing en dankbaarheid. Maar we hebben ook gezien in die voorbereidingspredikatie dat er mensen zijn die uitgesloten moeten worden van het sacrament. Dat zijn degenen die in openbare zonde leven. Mensen die zich als ongelovigen en als goddeloze mensen aanstellen. Zij moeten uitgesloten worden. Hoe? Door de tucht. En daarop gaan wij nu in zondag 31 verder. Het gaat opnieuw over de prediking dat als een sleutel gehanteerd moet worden om in te sluiten en buiten te sluiten. En het gaat opnieuw over de hantering van de tucht, hoe dat mensen uitgesloten en ingesloten dienen te worden. In de eerste plaats letten we erop wat die sleutelen des hemelrijks precies zijn en wat ze doen. Het gaat over het hemelrijk. En het hemelrijk, jongens en meisjes, dat is een bijzonder rijk. Het woordje hemel wil niet zeggen dat dat rijk alleen maar in de hemel is. Nee, dat rijk is ook wel op deze aarde. Maar dat hemelrijk, dat is onderscheiden van alle aardse rijken. Daarom noemen we het toch het hemelrijk. Dat hemelrijk is voor een deel op de aarde, het is voor een deel in de hemel. Je zou dat hemelrijk ook de kerk kunnen noemen. Je zou dat hemelrijk ook Sion kunnen noemen. Dan denk ik terug aan de vorige dooppreek over Psalm 87. Want van dat hemelrijk is de Heere Jezus Christus de koning. We lezen dat de Vader zegt in Psalm 2, ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. En in dat hemelrijk wordt er geregeerd door woord en geest. Dus dat woord van God, dat neemt in het hemelrijk een hele grote plaats in. En wie zijn de onderdanen van dat rijk? Dat zijn al degenen, hebben we gehoord uit Psalm 87, die in Sion geboren zijn. Dat zijn al degenen die wederom geboren zijn. Van Sion zal gezegd worden, die en die is al daar geboren. Dus een grote vraag, gemeente, jongens en meisjes, is wel, hoor ik bij dat hemelrijk? Want er zijn nog andere rijken. Daar is ook het rijk van de vorst der duisternis. Daar is de vorst der duisternis koning. En van nature dan horen wij bij dat rijk. Dan dienen wij die koning. En hoe kun je nu weten bij welk rijk je hoort? Kun je dat eigenlijk wel weten? Ja, dat kun je weten. Dat kun je weten onder de prediking van Gods woord, als er tenminste gepredikt wordt naar dat woord. Dat kun je weten door de hantering van de sleutel van de tucht, als tenminste die sleutel gehanteerd wordt naar het woord. En gemeente, daarom is ons samen zijn in deze morgen ook van zo'n grote betekenis. Want we zullen straks horen dat God zal oordelen naar de prediking van het woord. En dat God zal oordelen naar de hantering van de sleutel van de heilige tucht. Dus wat hier op deze aarde gebeurt, dat heeft grote consequenties. Dat is niet zomaar. Mits natuurlijk de prediking geschiedt naar het woord. En dat is voor mij als prediker een hele grote verantwoordelijkheid. Want stel voor dat ik binnensluit wat God buitensluit. Stel voor dat ik u een hoop geef op weg en reis naar de eeuwigheid waar het woord geen hoop geeft. Stel voor dat ik bij u valse verwachtingen zou scheppen en u bedrogen wordt op weg en reis naar de eeuwigheid. Dat zou voor u verschrikkelijk zijn, maar dat zou voor mij ook verschrikkelijk zijn, want, zegt de Heere, ik zal het bloed dan van uw hand eisen, als je geen getrouwe wachter bent. Maar aan de andere kant, wat zou het ook erg zijn als ik op de preekstoel buitensluit wat God binnensluit. Als ik mijn taak als herder en leraar, als dienaar van het goddelijke woord niet zou verstaan. Als Gods kinderen hun naam niet horen noemen. Als het werk des Heren vanaf de preekstoel niet gehoord wordt. Als Gods kinderen moedeloos door dit leven gaan. Als ze stenen voor brood krijgen. Wat is ook dat een grote verantwoordelijkheid. Maar ook voor u. Hoe je onder die prediking zit. Of je er niet alleen maar uitneemt wat je aanstaat en de rest naast je neerlegt. Of je niet dingen op jezelf van toepassing doet zijn die, als je eerlijk bent, niet op jezelf van toepassing zijn. En hetzelfde geldt als het gaat over de sleutel van de tucht. Er zijn veel kerken vandaag de dag waar nooit iemand onder censuur geplaatst wordt. Waar de sleutel van de tucht niet gehandhaafd wordt. Maar iedereen, echt iedereen, wat je ook doet, gewoon aan het heiligavondmaal mag komen. Al overtreed je Gods geboden, waar niet ingegrepen wordt. Wat is dat een ontzaglijke verantwoordelijkheid voor zo'n kerkenraad. Als je mensen insluit die God buitensluit. Terwijl je tegen zulke mensen moet zeggen, we hebben het gehoord uit het formulier voor het heiligavondmaal, zolang zij in zulke zonde blijven, zijn ze buiten Gods koninkrijk. Dus gemeente, het gaat vanmorgen over hele belangrijke dingen die mij aangaan, die u aangaan, die jou aangaan. De Heere, we lezen dat in het Oude Testament al, heeft wachters gesteld op Sions muren. We lezen in Jesaja 22 van Sebna, de hofmeester, die een hele grote verantwoordelijkheid had, een groot vertrouwen had gekregen. Hij mocht de sleutel dragen van Davids huis. Maar hij maakte misbruik van die vertrouwenspositie. En wat is er toen gebeurd? Toen is die sleutel van hem afgenomen. En die grote houten sleutel van het huis van David is toen gelegd op de schouder van Eliakim. En we lezen van hem, hij zou open doen en niemand zou sluiten. En hij zou sluiten en niemand zou opendoen. En opmerkelijk dat deze woorden in Openbaring 3 vers 7 op de Heere Jezus Christus worden betrokken. Ten diepste is Hij de sleuteldrager. Hij draagt de sleutel, de grote houten sleutel van het kruis. Die sleutel van de hemel is op zijn schouders gelegd en hij opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Maar, jongens en meisjes, een koning gaat niet zelf bij de poorten van de stad staan. Een koning heeft dienaren en hij vertrouwt die dienaren dat grote werk toe, dat ze alleen diegenen binnenlaten die binnengelaten mogen worden. En dat ze buiten laten die buitengelaten moeten worden. Ze moeten die sleutel gebruiken volgens het woord van de koning, die hen dat vertrouwen heeft gegeven. En zo is het ook met de kerk. De Heere heeft de sleutelmacht overgegeven aan de apostelen. We kunnen in Matteüs 16 lezen dat die sleutel gegeven wordt aan Petrus. En de Heere zegt tegen hem, ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat gij binden zult op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. En de Romeinse kerk ontleent daaraan de bijzondere positie van de paus. Maar wij hebben Matteüs 18 gelezen. En dan hoort u in Matteüs 18 dat die sleutel niet alleen gegeven is aan Petrus, maar dat die sleutelmacht gegeven is ook aan de andere apostelen. Wat dat betreft heeft Petrus helemaal geen bijzondere positie. Die sleutelmacht die wordt gegeven aan al degenen aan wie de Heere het predikambt toebetrouwt. En dat is een hele grote verantwoordelijkheid. En daarom is het ook goed dat er in onze kerk toezicht is bij de poort. Wie er tot de preekstoel worden toegelaten, dat mogen alleen degenen zijn die de Heere daartoe roept, die de Heere die taak op de schouders legt. En wie zou het anders kunnen? En wie zou het anders durven te doen? Je zou je mond op de preekstoel niet open durven doen als je niet wist geroepen te zijn. Ik zeg dat ook vaak tegen de studenten. Als je dat niet duidelijk weet, waar moet je op terugvallen? Want de een vindt dit en de ander vindt dat. En je eigen hart zegt dit en vandaag is het zo en morgen is het anders. Waar moet je op terugvallen als je niet op de Heere terug kunt vallen? Als je niet zeker weet, Heere, ik heb dit niet gezocht, maar u hebt dit op mijn schouders gelegd. En aan de ene kant is dat een heerlijk werk, als je open mag doen, voor mensen die denken dat de deur dicht zit. En aan de andere kant is het ons ontzaggelijk werk als je dicht moet doen, terwijl mensen denken dat ze binnen mogen. Doe ons open, zullen ze zelfs zeggen bij de hemelpoort. Twee sleutels om te binden, en te binden dat betekent ja, de straf van God bekendmaken. Of te ontbinden, en ontbinden dat wil zeggen de schuldvergeving bekend te maken. Het is dus een geestelijke macht. Wij kennen geen juridische macht. Daar moet u niet voor bij de kerkenraad zijn. Wij worden nogal eens benaderd in zakelijke conflicten. En dan moeten kerken uitspraak doen. En dat gaan we niet doen. Wij zijn niet van justitie, we zijn niet van de recherche. Wij mogen geen kasten openbreken bij mensen thuis. Wij mogen geen papieren onderzoeken, daar zijn wij niet voor. Dan moet je naar de politie gaan. Maar wij zijn een geestelijke macht die de Heere aan ambtsdragers toebetrouwt. Wij geven geen lichamelijke straffen, zoals de Romeinse kerk. We zijn niet van de inquisitie. Maar wij dragen een geestelijke sleutel, de sleutel van het woord, de verkondiging van het heilige evangelie, die in opdracht van de Heer Jezus Christus gebracht moet worden. De Heer geeft niet alleen zijn woord, maar een wijsheid. Want ja, kijk, mensen kunnen dat woord uitleggen zoals je wilt, maar u hebt in deze week op de gemeenteavond gehoord dat het niet eenvoudig is, de exegese. Er moet een eerlijke exegese geschieden. En er moet een eerlijke toepassing gemaakt worden. En dat laat de Heere niet aan mensen zelf over. Maar hij zendt de verkondigers van het heilige evangelie om dat woord te onderzoeken. En dat woord te leggen aan de harten van mensenkinderen. En de tweede sleutel is de christelijke ban, of de uitsluiting uit de christelijke gemeente. Soms dan is het woord niet genoeg. Soms dan moet je daad voegen bij het woord. Dat doet je moeder ook wel eens. Dan waarschuwt ze je een keer en ze waarschuwt je nog een keer. En als je dan uiteindelijk niet luistert, dan zegt ze: ga nou maar even naar de gang. Of iets anders. Want dan is het woord niet genoeg. En dat is in de kerk ook zo. Soms is het woord niet genoeg en dan moet je daad voegen bij het woord. Door welke twee stukken het hemelrijk de gelovige wordt opengedaan en de ongelovige toegesloten wordt. Er gebeurt altijd iets onder de prediking. Onder de prediking wordt het koninkrijk geopend en gesloten. Dus een prediking waarbij alle hoorders worden binnengesloten, is een valse prediking. Is een bedriegelijke prediking. De evangelieprediking sluit mensen ook radicaal buiten. De evangelieprediking, als die eerlijk gebracht wordt, is een ontdekkende prediking, een scherpe prediking. De evangelieprediking zet alles wat buiten Christus is, buiten de deur. En als dat niet gebeurt, dan is het geen eerlijke evangelieprediking. Maar de evangelieprediking sluit ook alles wat in Christus is in. Van het allerkleinste af. En daar hebben sommige mensen ook moeite mee. Als dat niet gebeurt, is het geen eerlijke evangelieprediking. Het sluit binnen het allerkleinste en alles wat van God is. En het sluit buiten alles wat niet van de Heilige Geest is. Alles wat buiten Christus is. En dat gebeurt nu, want er staat door welke stukken het hemelrijk de gelovigen en de gelovige wordt opengedaan, nu. Dus u kunt het weten na iedere zondag waar u staat. Als u dat niet weet, heb ik mijn werk niet goed gedaan. Of u hebt niet goed geluisterd, kan ook, één van twee. Maar zo moet er gepredikt worden. Er moet geopend en gesloten worden. Dat is, moet geen onzekere zaak zijn. Je moet met een preek niet twee kanten op kunnen. Het moet duidelijk zijn. Het is wel of niet. Het is binnen of buiten. De kerk heeft een grens. Ik bedoel de kerk met een hoofdletter. En je bent binnen die kerk of je bent buiten die kerk. En hetzelfde is ook met de tuchtoefening. Een kerkenraad moet doorpakken. Waarom? Voor die persoon zelf is dat tot zijn bestwil. Want nu is er nog een mogelijkheid van behoud. Als je niet ingrijpt en iemand sterft en je hebt niet gehandeld, dan heb je de middelen niet gebruikt die de Heere gegeven heeft. En dat is diep aangrijpend. Dus twee sleutels, de prediking en de tucht. Wat is de tucht? De tucht, dat is ja, de oefening van het gezag wat de Heere gegeven heeft om iemand buiten te sluiten, metterdaad. Tegen iemand te zeggen, jongens en meisjes, heel eenvoudig, u mag niet aan het avondmaal. Want u gedraagt zich niet als een kind van God. Dus u mag zich ook niet uitgeven als een kind van God. En als u zo doorgaat, dan is het zelfs nog erger. Dan is het niet alleen dat u niet aan het avondmaal mag, maar dan moeten we u zelfs buiten de gemeente sluiten. Zo erg is het. Dat is de tucht. Dus het woord en de tucht, onze eerste gedachte algemeen. We gaan nu kijken naar de hantering van die sleutels in het bijzonder. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking des evangelies ontsloten en toegesloten. Ik hoop dat u ook met die gedachte onder de kerk zit. Hoe zit u eigenlijk te luisteren naar de prediking? Hoe bent u als hoorder onder de prediking? Je kunt op hele verschillende manieren luisteren. Er zijn mensen die hebben bakken vol met kritiek op de predikers. En als je dan vraagt naar hun persoonlijke, natuurlijk, je mag eerlijke kritiek leveren, geen probleem. Maar als je dan vraagt naar hun persoonlijke leven, dan staat de wagen stil. En dan mis je toch iets heel belangrijks in het luisteren naar de prediking. Want dan luister je niet voor jezelf. Dan luister je voor een ander. Of je luistert in ieder geval met uitsluiting van de schuld zelf te aanvaarden. En daar is de prediking toch juist voor bedoeld. Want als je naar huis gaat, je wordt zelf buitengesloten. En er kan heel veel mis zijn in de kerk. En er kan heel veel kritiek mogelijk zijn. Maar wat baat het u als je zelf buitengesloten bent? Zou dat niet je grootste nood moeten zijn? Want dat gebeurt in de kerk. Als de sleutel van het hemelrijk wordt bediend, komt u op met een hongerige en een dorstige ziel? Zou het voor mij nog kunnen? Is er voor zo'n zondaar nog genade? Voelt u dat je dan anders in de kerk zit? Ik heb mijn verantwoordelijkheid. U hebt ook uw verantwoordelijkheid. En daar zullen we beide rekenschap van af moeten leggen. Hoe wordt het hemelrijk ontsloten en hoe wordt het toegesloten onder de prediking? Alzo, als volgens het bevel van Christus, ja, kijk, als het niet is volgens het bevel van Christus, als het niet is naar het woord van Christus, dan is het een mensenwoord en dan heeft de prediking geen gezag. Er wordt veel op de preekstoelen geroepen wat geen enkel gezag heeft. Wat mensenwoorden zijn. En ik zeg altijd tegen de studenten, blijf bij het woord. Want dat heeft gezag, het bevel van Christus. Of ik iemand buitensluit, maakt niet uit. Of ik iemand binnensluit, of ik hoop heb voor iemand, of ik geen hoop heb voor iemand. Sommige mensen vinden dat heel erg belangrijk, wat een predikant ervan denkt, of die het overneemt. Het maakt helemaal niks uit. 0,0. Het gaat erom of Gods woord ons binnensluit. Of Gods woord ons buitensluit. Alzo als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen. Allen en een iegelijk. Dus ja, de prediking heeft ook een doel voor Gods kinderen. Ik heb dat ook gezegd in de preken over Romeinen 8. Dat zijn geen preken alleen voor Gods kinderen, maar ook Gods kinderen zitten hier te luisteren. Ook Gods kinderen hebben een boodschap nodig. Ook Gods kinderen moeten weten waar ze staan. De gelovigen, allen en een iegelijk, dat laat zien dat er tussen die gelovigen heel veel onderscheid is. Je kunt ze niet allemaal over één kam scheren. Er zijn kleingelovigen. En er zijn bekommerden, er zijn bevestigden, er zijn vreesachtigen, er zijn zuigelingen, er zijn geoefenden. Het is ook belangrijk dat een dominee daarin onderscheid maakt in de prediking tussen die verschillende gelovigen. Dat niet alleen die bevestigd gelovigen altijd maar horen dat het wel met hen zal gaan. En de rest dat niet zou horen. Nee, die kleintjes die moeten ook meegenomen worden in de prediking. Die moeten ook heen gewezen worden naar de vastheid. De gelovigen allen en een iegelijk. Maar dan is het wel belangrijk dat je weet dat je een gelovige bent. En dat je een waar gelovige bent. Want een historieel gelovige, die wordt niet binnengesloten. En een tijdgelovige, die wordt niet binnengesloten. En een wondergelovige, die wordt ook niet binnengesloten. Een gelovige, hoe kom je daaraan? Nou, zondag 7. De planting van het geloof, wanneer gebeurt dat? In de wedergeboorte. Oh, dus je moet wederom geboren worden. Ja, precies, je moet wederom geboren worden. Dus een dominee moet niet alleen aandringen op de daad van het geloof, maar hij moet aandringen op de noodzaak van wedergeboorte. Anders dan kunnen wij niet geloven. Wij moeten in Christus zijn. En hoe wordt dat geleerd dan? In de oefening van het geloof. En daar wordt de prediking voor gebruikt. En alleen daarin verkrijgt de gelovige bevestiging. Want het is zo apart dat hier staat: zo dikwijls als zij de belofte des evangelies met een waar geloof aannemen, wordt het koninkrijk ontsloten. En dan zie ik u denken, is het dan zo dat een kind van God iedere keer weer opnieuw buitengesloten wordt? Zo dikwijls als zij de beloftenis des evangelies met een waar geloof aannemen. Is het zo vandaag binnen, morgen buiten, overmorgen binnen? Zo is het toch niet? Ja, zo is het wel. Ja, zo is het in de beleving van een kind van God. Kijk, zo is het niet in werkelijkheid. Al degenen die in Christus zijn, zijn binnen. En al degenen die buiten Christus zijn, die zijn buiten. Maar zo zwart-wit ligt dat niet in de beleving. Gods kinderen die sluiten zichzelf juist buiten. Heel vaak buiten. Waarom? Door de ontdekkende genade. Omdat de Heilige Geest hen meer en meer inleidt in de verlorenheid van hun bestaan. En wat is dan die belofte des evangelies waar het hier over gaat? Nou, dat zijn we al meer tegengekomen. Dat is de vergeving der zonde in de gekruiste Christus. Want alleen in Christus is vergeving der zonde te krijgen. En alleen in de gemeenschap met Christus ervaart een kind van God iets van die schuldvergeving. En die bekendmaking van wat zij in Christus mogen hebben aan hun ziel, dat doet de deur van de kerk, dat doet de deur van het paradijs opengaan. En daarom verlangen ze zo naar de kerk. Om te mogen horen: troost, troost mijn volk, zal u lieden God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Roep haar toe dat haar strijd vervuld is, wat haar ongerechtigheid verzoend is, en dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Wat er nou in Christus ligt voor al die ware gelovigen. En in de prediking zal heen gewezen worden in welke weg dat nu verkregen wordt en hoe die troost nu verankerd wordt in de ziel. En dan gaan ze getroost naar huis als de Heere hen binnensluit. Als ze iets mogen proeven van de vergeving der zonde om de verdiensten van Christus. Natuurlijk moeten Gods kinderen ook standjes krijgen. Natuurlijk moeten Gods kinderen ook vermaand worden. Natuurlijk moet tegen Gods kinderen ook gezegd worden: dit heb ik tegen u, dat gij uw eerste liefde verlaten hebt. Natuurlijk moeten Gods kinderen onderwezen worden. Kijk, het gaat hier niet over wat een preek allemaal voor Gods kinderen moet bevatten. Maar het gaat hier puur over dat punt. Is de deur nou open of is de deur nou dicht? En Als het daarover gaat, dan is één ding belangrijk. Heb ik door het ware geloof de Heere Jezus Christus leren kennen als mijn zaligmaker? Daarentegen alle ongelovigen, en net zo goed als je tussen de gelovigen onderscheid hebt, heb je bij de ongelovigen ook heel veel onderscheid. Kijk, je hebt onverschillige ongelovigen waarvan iedereen weet dat het ongelovigen zijn. Dat zijn mensen die leven als een ongelovige, dat zijn mensen die doen als een ongelovige. En dan kun je zondags wel netjes in de kerk zitten. En daar ben ik ook heel erg blij om. Maar ja, als je halverwege de nacht uit het café gekomen bent, is dat toch geen vrucht van het geloof, dacht ik. En als je heel je leven met het woord van God geen rekening houdt, dan is dat toch geen vrucht van het geloof. Dan ben je een ongelovige. Maar ja, je hebt ook hele ernstige ongelovigen. Kijk, farizeeërs, dat zijn ook ongelovigen. Dat geloven ze zelf niet, maar ze zijn het wel. En zulke mensen moeten in de prediking ook ontdekt worden. Ik moet zeggen tegen een farizeeër dat de deur voor hem potdicht zit. En zulke mensen worden ook wrevelig onder de prediking. Want ze geloven zelf namelijk dat die deur open staat. Vanwege hun vroomheid. Waren alle mensen maar zoals zij? Nee, de deur zit dicht. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En wat is het nodig, en ook een grote verantwoordelijkheid, dat al die ongelovigen zich op zijn tijd aangesproken weten. Dat niet bepaalde zonden worden aangewezen, maar dat alle zonden worden aangewezen. Opdat u weet, zo is het niet goed met mij. Zolang ik in deze zonde leef, zolang ik op dit pad doorga. Alle ongelovigen, daar moet gesepareerd worden. Dominee Moerkerk heeft er een prachtig boekje over geschreven. Separatie in de prediking. Het gaat over separeren tussen gelovigen en gelovigen, tussen ongelovigen en ongelovigen. Alle ongelovigen die zich niet van harte bekeren. Ja, als er één geweest is die gesepareerd heeft, is het de Heere Jezus Christus geweest. De Heere Jezus Christus heeft heel vaak gezegd, kijk, dit lijkt erop, maar het is het niet. Hij gaat eerlijk met mensen om. De gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. Lijkt het wel, die dwaze bouwer? Het is het niet. De gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden. Lijkt het wel, die dwaze maagden? Maar het is het niet. Gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar. Gelijkenis van het onkruid en de tarwe. Gelijkenis van de goede vissen en de kwade vissen. Gemeente, als er één geweest is die weet hoe arglistig dat het hart van een ongelovige is, dan is dat de Heere Jezus geweest. En als er één geweest is die zo scherp onderscheidingen gemaakt heeft, dan is het de Heere Jezus geweest. En wees blij als dat nog gebeuren mag in onze kerk. En wees blij als uw dienaar dat nog mag doen. Want het is nog het heden van genade. Dat buitensluiten, dat heeft ook een functie. Het is niet de bedoeling om te zeggen, voor u is het niet en voor jou is het niet. Maar de bedoeling is, zolang als het zo blijft in uw leven, dan is het voor u niet. Maar in de weg van bekering, in de weg van boetvaardigheid, is er nog zaligheid, gemeente, voor de grootste der zondaren. En zo niet, dan ligt de toren van God op u. Je mag niet vrijblijvend onder de prediking zitten. De eeuwige verdoemenis ligt op u. Heel aangrijpend. U moet het voelen. U moet het weten. U moet het ervaren. dat u er buiten staat, zolang u u niet bekeert. En misschien moet de prediking nog wel veel en veel scherper. Om dat te ervaren, maar ik weet ook wel, al zou het nog 100 keer scherp zijn, als de Heilige Geest ons hart niet verlicht, geloven we er helemaal niks van. Werkt het aversie tegen de boodschap. Maar toch hoop ik, gemeente, op eerlijke wijze de lijnen te mogen trekken. De eeuwige verdoemenis ligt op ons als we buiten Christus zijn. Als we leven uit de oude wortel Adam. Dan ga je niet verloren, maar je bent al verloren. Dit zou de laatste kerkdienst van u kunnen zijn. En hoe zult u het dan maken als u voor de rechterstoel van de levende God zult staan? Nu is er nog vergeving te krijgen. Voor wie? Voor allen. In Christus is zaligheid voor de grootste van de zondaren. Niemand is te slecht. Niemand is te hard. Niemand heeft te lang gezondigd. Niemand heeft te zwaar gezondigd. Het mag u nog aangewezen worden, maar nu sta je er buiten. U gelooft het niet. Als je het zou geloven, nou, dan zou je geen rust meer hebben. Dus u kunt zelf nagaan in uw leven of je het gelooft. Als je het gelooft, dan is dit uw leven. Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u. Naar welk getuigenis God zal oordelen. Dus die preken die komen terug. God oordeelt naar dat woord wat u gehoord hebt. Arme prediker die niet eerlijk geweest is. Arme hoorder die niet eerlijk geluisterd heeft. Gelukkig kind van God, hier zo vaak bestreden, maar dan mag horen wat ik toen mijn knecht heb laten verkondigen, is waar. Wordt bevestigd. Beide in dit en in het toekomende leven. Je ziet het in dit leven al, dat er scheidingen voltrekken. Je ziet in dit leven mensen zich afkeren. Die niet bij de kerk horen ten diepste. Paulus zegt, als ze bij ons gehoord hadden, dan waren ze niet weggegaan. En ze keren zich af van de waarheid. Je ziet dat op heel veel plaatsen gebeuren. Mensen zoeken zichzelf leraars naar hun eigen wensen. Want het is natuurlijk niet prettig. Maar het is wel eerlijk. Om zo behandeld te mogen worden. En het is ook hoopvol, want daarom kan het nog in de weg van boetvaardigheid. We gaan naar onze derde gedachte, de tweede sleutel. Maar eerder dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 1 en daarvan het eerste en het derde vers. Welzaligheid die in der boze raad, en het derde gans anders is het met hem die het kwaad bemint. Psalm 1 vers 1 en 3.
Thank you.
Gemeente, ik zie dat het bijna tijd is, dus dat betekent dat ik niet meer aan de derde gedachte ga beginnen. Daar hoop ik volgende week wel een aparte preek over te houden. Maar nog een enkel woord. Wie zijn er nu binnen gesloten en wie zijn er nu buiten gesloten? Wel, buiten gesloten worden al degenen die de zonden beminnen. Buitengesloten worden wij als ons hart in de wereld ligt. Buitengesloten worden wij als wij leven in ongerechtigheid. En als dat nog uw leven is, gemeente, mag ik u nog toeroepen in deze morgen, bekeert u, bekeert u. Want waarom zou het gesterven en verloren gaan? Zoek de Heere. Terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. De ongerechtige man verlaten zijn weg en hij bekeren zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen. Vanmiddag hopen we iets in de doopdienst te zeggen over wat het is om de Heere te dienen. Smeek of het tot een breuk mag komen in uw leven met de zonde. U wordt buitengesloten. Daar zal niet inkomen iets dat gruwelijkheid doet. De goddelozen worden buitengesloten. De onverschilligen worden buitengesloten. De onreinen worden buitengesloten. Maar u bent nog in het heden van genade. Wie worden buitengesloten? Ja, ook, ik heb het al kort genoemd, de fariseeën. De Heere Jezus spreekt het wee u over hen uit. Wee u schriftgeleerden, wee u fariseeën. En fariseeën, dat zijn mensen die de zaligheid gronden in hun werk, in hun doen, in hun laten. Fariseeën zijn mensen die bekeerd zijn zonder dat ze zichzelf hebben leren kennen in hun verlorenheid. En daarom menen zij zalig te kunnen worden buiten Christus. Kan niet. Je kunt alleen als een goddeloze gezaligd worden. Anders niet. Wie worden er buiten gesloten? De tijdgelovigen. Mensen die het alleen maar hebben over de blijdschap van het evangelie, die het hebben over de belofte, maar die geen verbroken hart kennen, geen verslagen geest. De Heer Jezus sluit hen buiten in de gelijkenis van het zaad. De gemeente vraagt aan de Heer of hij vanuit zijn woord maar wil aanwijzen hoe het in uw leven is. Dat hij u mag overtuigen, dat het woord u mag overtuigen, nu we nog zijn in het heden van genade. En wie wordt er binnengesloten dan? Degene die mogen weten dat hun zonden vergeven zijn. Zo, dat is nogal wat. Nee, ik zal het anders zeggen. Degene die in Christus zijn. Zo, dat is nogal wat. Eens andere geworden te zijn. Kunt u niet wat concreter zijn nog dan? Jawel. Ik denk aan de zaligsprekingen. En zijn mond geopend hebbende leerde hij hen zeggende: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want ze zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Die sluit de Heer Jezus binnen. Hij spreekt ze zalig. En dan ga ik ze niet buitensluiten. Maar ja, dan moet je niet één kenmerk eruit nemen. Nee, dit hoort bij elkaar. Als het één er is, dan is als het goed is het ander er ook. Deze kenmerken vormen een eenheid. Het is het leven van hen die in Christus zijn. Zalig zijn ze. Wie zijn zalig, jongens en meisjes? Wel zalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Amen. Heer, het past ons om uw groot